onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het achtste vers van Psalm 34. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan door het hoogste strafgericht. En wat er verder volgt uit het achtste vers van de 34e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Na voorlezing van de geloofsbelijdenis zal u gelezen worden uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daar van het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. We noemden u Matteüs 7, de versen 1 tot en met 23.
Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. En nu de schriftlezing, Matthäus 7 van vers 1. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Met welke oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke mate gij meet, zal gij weten gemeten worden. En wat ziet gij de splinter die in uw oog uw broeders is, maar de balk die in uw oog is, merk gij niet? Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe. En zie, er is een balk in uw oog. Gij geveinsden, werp eerst de balk uit uw oog. En dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geef het heilige ten onder niet. En werp uw palen niet voor de zwijnen, opdat ze niet ter enige tijd dezelfde met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Wat een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zal bidden om een brood, die hem een steen zal geven. En zo hij hem om een vis zal bidden, die hem een slang zal geven. En indien gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal uw vader, die in de hemel is, goede gaven geven, degene die ze van hem bidden. Alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hen ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot de verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, welke in schaapskleden tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Lees men ook een druif van doornen of een vijgen van distelen. Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voorbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voorbrengen. En iedere boom die geen goede vrucht voorbrengt, wordt uitgehouwen en in de vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot me zegt, Heere, Heere, zal ingaan in de koninkrijk der hemelen. Maar die dat doet, dan wil mijn vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot u zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik het dan openlijk aan zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 24 van onze Heidelbergse catechismus, zondag 24, de vragen en antwoorden 62, 63 en 64. Daar lezen wij het volgende. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiet niet uit verdienste, maar uit genade. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Zingen wij van de 18e psalm, daarvan het 7e vers, want zeer een weg heb ik getrouw bewandeld en niet goddeloos met mijn God gehandeld. En wat er verder volgt uit het 7e vers van de 18e psalm, aan het einde van de dienst krijgt u gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, hebt u erbij nagedacht welke psalmversen we al gezongen hebben in deze dienst? En jullie jongens en meisjes, heb je ook nagedacht over de woorden uit de psalmen die je meegezongen hebt? Die psalmen passen bij de inhoud van zondag 20, 24 van onze Heidelbergse catechismus. De Heere vraagt dat er vruchten komen in ons leven. Als die er niet zijn, dan liggen we onder zijn toren. Dat hebben we gezongen uit Psalm 34. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. De toren van God, dat is het deel van bozen, dat wil zeggen mensen die niet rekenen met God, niet leven naar zijn geboden, hem niet dienen, die wandelen op de brede weg, zoals is voorgelezen uit Matthäus 7. En dan komt Gods oordeel. Hij doet hun naam met hen vergaan door het hoogste strafgericht. Dus als we nog op die brede weg wandelen, wordt hier eerlijk onze toekomst getekend. Dat hoogste strafgericht, dat wil zeggen dat God als de allerhoogste rechter met zijn oordeel komt over goddelozen die geen band met hem kennen, maar verbonden zijn gebleven aan de duivel. Maar ook dat andere wordt getekend. Maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. Naar de wetten van God leven. Niet alleen maar daarover spreken, maar door de liefde die God uitstort in het hart, uit liefde doen wat de Heere vraagt. Als u of jij dat mag doen, zul je Gods gunst ondervinden, de goedkeuring van God over de goede werken die er door genade mogen zijn, ondervinden. God is het die hem uitkomst geeft. Als je met liefde de Heere mag bedoelen, naar zijn wetten mag horen, zijn woord tot een lamp voor de voet en een licht voor het pad mag nemen, dan zal de Heere uitkomst geven in de nood, in de smart, onder de aanvallen van de vijanden. Want zij die de Heere dienen hebben grote vijanden. Ik hoop dat dat ook u of jouw vijanden zijn. En als dat toch niet zo is, dat het zo zou mogen worden. De duivel, dat is de allergevaarlijkste vijand die er is. Maar ook de wereld en de zonde. Maar de Heere bewaart. Hij geeft uitkomst. Hij redt keer op keer. En daar krijgt hij zelf de eer van. God is het die hem uitkomst geeft. Zijn grote naam ter eer. En ook in Psalm 18 hebben we van die zaken gezongen. Want zere weg heb ik getrouw bewandeld. Door de Heere gebracht op die smalle weg. Door genade op die weg mogen wandelen. En daarom ook niet goddeloos handelen met mijn God, zo staat er. Gestadig, dat is steeds, dus voortdurend, zijn rechten in het oog houden. Steeds vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En die wet van God, die vanmorgen ook is voorgelezen, spoort aan tot deugd, dat we zeggen een leven, een denken, een spreken, zoals de Heere dat vraagt. En dan is er sprake van oprechtheid en vroomheid, het tegenovergestelde van goddeloosheid, de Heere mogen dienen. En je zorgvuldig wachten van je zonden. Dus waakzaam zijn tegen de zonde. Vragen of de Heere ervoor bewaren wil dat je grove zonde zou doen. Want daardoor zou zijn naam onteerd worden. En zou donker worden in de ziel. Dat zijn de zaken die ook naar voren komen in zondag 24. Leven zoals God dat vraagt. Goede werken doen. Maar van die goede werken komt allereerst naar voren dat je met al die goede werken niet betalen kan. En toch, zo zegt de catechismus, worden die goede werken beloond. En ze worden ook gedaan. Ook al is er veel genade bij de Heere te vinden, dat betekent niet dat Gods kinderen dan maar voort kunnen leven zoals ze dat zelf zouden willen naar hun oude bestaan. En dat ze dan zouden denken, de Heere zal het toch wel vergeven. Dat zijn de lessen die in deze zondagsafdeling te vinden zijn. En we mogen daarover na gaan denken, de goede werken, met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats geen betaling. Dat is vraag en antwoord 62. In de tweede plaats wel beloning. Vraag en antwoord 63. En ten derde, liefdevolle betrachting, vraag en antwoord 64. Goede werken, in de eerste plaats geen betaling. Ten tweede, wel beloning. En ten derde, liefdevolle betrachting. In zondag 23... komt heel duidelijk naar voren, en daar is de vorige keer uit het leerboek van de kerk over gepreekt, dat er van de mens totaal niets in aanmerking komt. We lezen immers in antwoord 60 zo in het midden, zonder enige verdienste mijnerzijds. En dan gaat het over de rechtvaardiging, over de vergeving, en dan komt alleen het werk van Christus in aanmerking. Alleen door zijn werk is er vergeving en is er verzoening. En nooit door iets van de mens. En zondag 24 gaat daarmee voort. En waarom? Omdat Rome een afwijkende opvatting heeft over de vergeving van de zonde en het dragen van de straf. Rome maakt een onderscheid in de straf die God oplegt. En dan zegt Rome, er is een eeuwige straf en er zijn tijdelijke straffen. Die eeuwige straf, die heeft Christus gedragen. Maar die tijdelijke straffen, die moeten Gods kinderen dragen. En zo daarvan verlost worden, boetedoeningen kunnen hen opgelegd worden, een zwaar en moeilijk leven kan hun deel zijn als God dat nodig acht. En misschien weet u het wel, Rome leert ook dat er een vage vuur is. Dat is niet de hel, maar een plaats daar dichtbij, zouden we kunnen zeggen, een plaats waar je wel pijn leidt, En dat is nodig, zo zegt de Romeinse kerk, om nog te betalen voor de zonden waar je in dit leven niet genoeg voor betaald hebt. En dan zegt Rome dus eigenlijk dat die goede werken die in dit leven gedaan moeten worden, een deel zijn van de gerechtigheid voor God. En dat is eigenlijk een hele ernstige dwaling en misvatting. In de Bijbel komen we dat zodanig niet tegen. Gods woord tekent juist het volkomen werk van Christus. En het is dan ook niet juist om aan de goede werken die een mens doet, of aan de lijdzaamheid, de overgave die er is in het hart als de wegen moeilijk zijn, een bepaalde verdienste toe te schrijven. Want daar verdienen we totaal niets mee. Christus alleen heeft de volle straf op de zonde gedragen. Niet alleen maar de eeuwige straf, maar ook de tijdelijke straf op de zonde. En zo is er in hem volmaakt verzoening te vinden. De vraag luidt, vraag 62, maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Kijk, Rome zegt niet dat de mens zalig kan worden alleen door goede werken. Zover gaat het gelukkig niet. Dan zou Christus helemaal geen waarde en betekenis hebben. Nee, Christus heeft ook grote waarde in de ogen van Rome. Maar de mens moet er toch nog wat aan toevoegen. Hij moet goede werken doen. En als dat niet er is, dan blijft hij onder de toren van God. Goede werken nodig om volkomen vergeving van zonden te ontvangen. En waarom, jongens en meisjes, zou dat nou zo verkeerd zijn? Waarom is het verkeerd om te zeggen, om bijbels om te zeggen, dat de mens goede werken moet doen en zo ook een klein beetje vergeving moet verdienen? Omdat op Golgotha het kruiswoord heeft geklonken, het is volbracht. De verzoening is geheel verworven. Vergeving in zijn geheel verdiend door het werk van de zaligmaker. Zijn gehoorzaamheid behoeft geen aanvulling van de kant van de mensen. Stel je voor dat het echt zou moeten. Als het gaat over de gehoorzaamheid van Christus, hij kon het zeggen, nooit zonde gedaan te hebben. Wie van u overtuigt mij van zonde? Onder alle omstandigheden, denk aan de verzoeking in de woestijn bijvoorbeeld, gehoorzaam gebleven aan de geboden van God. Dus, door die volkomen gehoorzaamheid heeft hij het recht op het eeuwige leven, het recht op de hemel voor die ontelbare scharen verdient. En dat ten volle. Niet maar voor 90% en dat er nog gehoorzaamheid van de mens bij zou moeten komen om ook iets bij te dragen aan die vergeving. Een volkomen vergeving. Denk aan het avondmaal dat vorige week bediend mocht worden. Daar komt het toch duidelijk in uit. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. En het geldt ook wat het bloed van Christus betreft. Neem die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dus niet alleen als het gaat om de daadwerkelijke gehoorzaamheid aan de geboden van God. Ook als het gaat om het dragen van de toren van God over de zonde van die ontelbare schade. Dan is het zo dat Christus volkomen betaald heeft. Daar hoeft geen enkele betaling van de mens bij. Dat strijdt tegen Gods woord. Hij heeft zijn arbeid volbracht. En God de Vader heeft die goedkeuring aan die arbeid verleend. Want op welke manier heeft God de Vader het werk van Christus goedgekeurd? Op de dag van de opstanding. Dat is als het ware een uitroepteken achter het kruiswoord. Het is volbracht. En ook op de dag van de hemelvaart. Iemand die zijn taak volmaakt heeft gedaan, die mag weer terugkeren naar de hemel. En is daar geplaatst en heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van God de Vader. En die volkomen vergeving, die volkomen zaligheid die hij verworven heeft, gaat hij ook toepassen, gaat hij uitdelen aan zondaren en zondaressen. Die zelf helemaal niets hebben om voor God te bestaan. Rome, ze heeft het mis. En Rome zegt zelfs dat er hele bijzondere mensen kunnen zijn die in een klooster gaan bijvoorbeeld. En die dan nog meer zouden doen dan voor hen zelf nodig is. En wat zij dan te veel zouden doen aan goede werken. En wat zij te veel zouden ondergaan aan boetedoeningen en zelfkastijdingen in dat klooster. Dat zou dan anderen ten goede kunnen komen die tekortschieten. En Rome noemt dat de schat van de kerk. Daar worden de overtollige goede werken in bewaard. En de kerk kan daarvan uitdelen. Vinden we ook niet terug in de Bijbel. En jullie weten misschien wel, jongens en meisjes, in de tijd van Luther, dat Tetzel rondtrok en dat hij aflaten verkocht. Dan moest je flink geld betalen. Maar als je flink geld betaalde, kreeg je een papier waarop stond dat je vader of je moeder of je grootvader of grootmoeder, die nog in het vagevuur was, daaruit verlost werd. Dan zou je zelfs door middel van geld kunnen betalen voor de zonde. De tijdelijke straf kunnen bekorten of zelfs opheffen. De Bijbel weet daar niet van. En nu is het niet de vraag of er goede werken zouden moeten zijn. Die moeten er wel zijn. Maar wat de betekenis van die goede werken is. Die goede werken, daar kun je helemaal niets mee betalen. Want geen enkel goed werk is zo goed dat de Heer het volmaakt kan goedkeuren. Het antwoord zegt dat ook daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan. Dus God is rechter en die oordeelt over al onze daden, over onze woorden, over onze gedachten en gevoelens. En dan is er niet één daad, niet één woord, niet één verlangen dat werkelijk helemaal zonder zonde is, want wij zijn zondaren. En als je bekeerd mag zijn, dan leeft nog die zonde van binnen, dat oude bestaan laat zich gelden. En dat oude bestaan besmet eigenlijk altijd alles wat een mens doet. Dat staat ook in het antwoord. De gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan gans volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig zijn, moet dus God eist dat het helemaal goed is. Dat het perfect is, om zo te zeggen, volmaakt is, dat er helemaal niets aan mankeert. En wat moet de catechismus nou belijden? Dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Het volmaakte wordt bij mij, bij u en bij jullie niet gevonden. Er wordt ook een tekst aangehaald, Jesaja 64, vers 6. Doch wij allen zijn als een onreine. En al onze gerechtigheden, dus datgene waar we echt ons best op doen, ons bidden, ons Bijbel lezen, ons kerk gaan, al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Een kleed waar je niks aan hebt, wat totaal niet deugt, dat vol vlekken zit. En wij alle vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Zelfs onze beste werken deugen niet. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Neem ons bidden. Waar gaat het om in ons bidden? Zijn wij geen zelfbedoelers in het gebed? Vragen wij niet heel veel aan de Heere zonder ons af te vragen of het werkelijk wel goed voor ons zou zijn als het ons gegeven zou worden? En vragen we ook niet heel veel op onszelf aan? Als wij het dan maar goed hebben in dit leven, als wij dan maar geen grote tegenslagen zullen krijgen in ons aardse bestaan. Nou, we zouden ons moeten afvragen wat tot eer van God is. Het zou best kunnen zijn dat de Heere eigenlijk vindt dat we een moeilijke weg moeten gaan. Opdat in die moeilijke weg ervaren mag worden wie de Heere is. Ja, dat die moeilijke weg tot eeuwige zegen zou mogen zijn. Ik zeg niet dat we moeilijkheden moeten bidden. Maar het is toch wel zo dat bij het gebed deze woorden horen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En juist in de diepten, juist als er moeite en zorgen zijn, drijf dat toch uit tot de Heere. En als er van die diepten moeite en zorgen zijn, ja, dan zijn we ook niet zonder zonde. Job mocht eerst de Heere groot maken en verheerlijken. En jullie kennen zijn geschiedenis wel, jongens en meisjes. Op één dag stierven al zijn kinderen. Hij raakte al zijn kudde kwijt. Van rijk, arm geworden. Verdriet, smart en rouw. En wat mag Job door genade zeggen? De Heere heeft gegeven. Dus het was niet mijn eigendom. De Heere heeft het maar gegeven. De Heere heeft genomen, dan mag hij ook terugnemen wat eigenlijk zijn eigendom is. De naam des Heeren zij geloofd. Maar als je verder leest, dan staat er dat Job met zijn lippen niet zondigde. Dus toen sprak hij nog wel diezelfde woorden, maar van binnen in zijn hart kwam daar al van alles tegenop. En nog verder, dan staat er dat hij zijn geboortedag vervloekte. Dus ook onder die omstandigheden was Job niet zonder zonde. Dat zondige hart bleef hij toch met zich omdragen. En dat is de werkelijkheid. Nog een punt. Niet alleen ons gebed is met zonde bevlekt. Maar als we in de Bijbel lezen, en ik moet eerlijk zeggen dat het mij ook overkomt, Als je de Bijbel leest aan tafel of als je de Bijbel leest voor jezelf, dan kun je soms ongemerkt al heel wat verzen gelezen hebben, terwijl je niet in je hebt opgenomen wat je las. Zou dan dat Bijbellezen zonder zonde zijn? Nee toch? Ons zingen van de psalmen? Als we er niet bij nadenken wat die psalmen betekenen. En als we niet vragen en smeken om in de inhoud van die rijke psalmen te mogen delen. Gedachteloos bekende psalmen zingen. Dat is toch ook niet zonder zonde? En als ik een grote gift geef voor de zending of voor een hulporganisatie die op Bijbelse wijze mensen in nood probeert te helpen, kan dan de gedachte van binnen niet opkomen: zo behoort eigenlijk iedereen te doen. Ze mogen aan mij wel een voorbeeld nemen. Tevreden over jezelf, jezelf stellen boven anderen, dat is ook zonde. En zo zouden we door kunnen gaan, geliefde gemeente. En als we alles nagaan, dan moeten we het zeggen. Aan onze kant kan er nooit betaald worden, ook voor de minste zonde niet. Door de wet. Der wet gestorven, zegt Gods woord. Dat betekent, door de wet aan de wet gestorven. Dus als die wet nou wordt voorgehouden en we gaan proberen naar die wet te leven, dan kom je erachter dat je dat niet kunt. Want hoe leer je dat je iets niet kunt? Door het te proberen en het mislukt. En zo is het nu ook met de gehoorzaamheid aan de wet. Wanneer de Heere zijn liefde uitstort in het hart, dan wil je toch gaan leven zoals de Heere dat vraagt. En dan kun je soms denken: als ik dit maar doe en als ik dat maar laat en als ik zo ver maar kom, dan zal de Heere toch zijn gunst wel betonen. Dan zal ik toch zijn liefde wel ondervinden. En dan zal ik toch merken dat de Heere datgene wat ik doe goedkeur. Maar er gebeurt juist het tegenovergestelde. Want die wet, die laat zien dat je altijd onder alle omstandigheden volmaakt de eer van God moet bedoelen. En dat wordt nou bij ons juist niet gevonden. En we kunnen soms hele mooie woorden uitspreken en van binnen heel anders denken. En zelfs als we in de kerk zitten, dan kunnen onze gedachten afgeleid worden. We kunnen zelfs denken aan hele zondige dingen. Dat is nou de werkelijkheid. En daarom staat er in Gods woord: door de wet, aan de wet gestorven. En wat doet dan die wet? Die wet die moet ons veroordelen. Want vervloekt als je maar één keer de wet overtreedt. Maar dat niet alleen. Die wet drijft ook uit naar Christus. Wij kunnen niet betalen, maar dan gaat het evangelie klinken: er is betaald. Zo is de wet een tuchtmeester tot Christus om op hem te mogen zien die zijn leven gaf en zijn bloed stortte tot een volkomen verzoening van al de zonden van allen die zalig zullen worden. Is dat geen rijke evangelie? Dat er bij hem vergeving is voor de grootste der zondaren, voor mensen die geprobeerd hebben de wet te houden, maar erachter zijn gebracht dat ze dat niet kunnen. Dat ze zondaren zijn, verloren zondaren zijn, die dagelijks overtreden, die de schuld nog steeds groter maken. Wat een wonder, als het dan met kracht mag klinken in je hart: het is volbracht. Ik heb betaald voor u die niets betalen kan. Geen betaling. maar betaald door Christus. En wie in het geloof op hem mag zien, die mag delen in zijn zoon en kruis, waarin ze vrede door het bloed des kruises, het bloed dat hij vergoot vanwege al die overtredingen die begaan zijn, en het leven van volmaakte gehoorzaamheid dat hij leefde om het recht op het eeuwige leven te verdienen voor des doods schuldigen die zichzelf op weg gebracht hebben naar de eeuwige rampzaligheid. Dat is nou het rijke lijdensevangelie dat klinken mag in deze lijdenstijd. Ten tweede, wel beloning. Dat is vraag en antwoord 63. Want kijk, Rome die weet ook wel dat er bepaalde dingen in de Bijbel staan. En dat zijn dingen die wijzen op beloning. De Heere is een beloner dergenen die hem zoeken. Dus dat zoeken wordt beloond. En staat het ook niet in het boek Genesis dat tot Abraham gesproken is: ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Dus de Heere geeft loon aan Abraham. En Mozes die zag op de vergelding des loons, dus op de uitbetaling van het loon, dat je hier al in dit leven iets van de gunst van de Heere mag ondervinden en aan het einde van het leven beloond wordt met de eeuwige zaligheid. Het leven naar Gods geboden brengt grote loon. Wat betekent dat dan? Wat houdt dat in? Ook wat we lezen in Matteüs 6 vers 4. Uw vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. Wijst ook dat niet op beloning? Nou, het antwoord is heel duidelijk. Het is in zekere zin wel loon, maar niet zoals wij over loon spreken. Hoe, vraag 63, verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Het antwoord zegt: deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Ik zal een voorbeeld gebruiken. Als wij in loondienst zijn bij een baas, bij een bedrijf, dan werken wij. We zetten onze kracht en tijd in. Daar heeft die baas wat aan. Daar vaart dat bedrijf wel bij. Zo kan er winst gemaakt worden, zouden we kunnen zeggen. En als tegenprestatie geeft die baas, geeft dat bedrijf loon. Dus je hebt echt wezenlijk iets gedaan waar die baas, waar dat bedrijf iets aan heeft. En als tegenprestatie wordt er dan loon uitbetaald. Zou het zo ook tegenover de Heere kunnen zijn? Als een mens nou alles doet wat de Heere vraagt, als hij heel veel goede werken doet, zou er dan aanspraak kunnen gemaakt worden op loon, zoals dat in het bedrijfsleven werkelijkheid is? Kijk, als je werkt voor een baas, wordt die baas daar beter van. En dat bedrijf heeft daar profijt van, nietwaar? Als er helemaal niet gewerkt zou worden, dan zou dat bedrijf failliet gaan. Als een mens niet werkt, als een mens nooit een goed werk doet, dan betekent dat echt niet dat er bij de Heere verandering zou komen. We noemen dat zo, dat hij de volzalige is in zichzelf. Hij heeft alles in zichzelf. En al datgene wat een mens doet, daar wordt Heer niet heerlijker en rijker van, of wat we ook zouden willen opnoemen. Hij blijft eeuwig dezelfde, hij is eeuwig de volmaakte in zichzelf. Dus heeft het niet nodig om door mensen gediend te worden. En daarom, als een mens hem dient, dat gold zelfs in het paradijs, dan is er nooit sprake van uitbetaling van loon, zoals wij dat kennen in ons maatschappelijke leven. Maar dan is dat enkel Gods goedheid, enkel genade. De Heere beloont uit genade datgene wat mensenkinderen door genade mogen doen. Want hoe komt het tot het doen van goede werken? Komt dat omdat wij zo goed zijn? Nee, we zijn verdorven van onszelf. Maar als de Heere door de Heilige Geest in zijn hart en leven gaat werken, dan komt hij tot een heilig leven, tot heiligmaking. Maar dat is niet toe te schrijven aan de mens. Dat is het werk van de Heilige Geest in het hart. En zeker, de mens wordt werkzaam gemaakt. Maar uit zichzelf kan hij nooit één goed werk doen. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Zullen we straks horen. Door de inlijving in de ware wijnstok in Christus. Dus geliefde gemeente, wat Rome leert over goede werken, dat zijn geen prestaties van de kant van de mens. En die beloning, dat is echt geen uitkeren van loon zoals wij dat kennen in het maatschappelijke leven. Maar het is enkel Gods gunst, enkel zijn genade. En vandaar dat er ook staat in Lucas 17, vers 10, die tekst wordt aangehaald. Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is. Zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Het was onze plicht. En als je je plicht doet, dan verdien je daar toch niks mee. Je moet het eigenlijk zo zien, jongens en meisjes. Als je vader nou vraagt dat je iets voor hem doet. En je doet dat. En die vader geeft dan wat geld daarvoor. Heb je het dan echt verdiend? Net zoals je gaat werken bij een baas later. Nee. Dat is enkel de liefde van die vader. En zo is het hier ook. De Heere beloont uit genade. Het is enkel genadeloon. Je kunt nergens aanspraak op maken. En als je dan in dit leven dat loon mag ondervinden, dan brengt dat tot aanbidding. Dan zeg je niet, dat heb ik verdiend. Nee, dan geeft dat verwondering. Verwondering, als je Gods gunst en goedkeuring in dit leven mag ondervinden. Als het waar mag zijn, wat David mocht belijden. De Heere is mijn herder. Dat was de gunst die de Heere hem bewees. Want David had een zondig hart en vroeg van nature ook niet naar God. Hoe kwam het dat David de Heere ging dienen en vrezen? Hoe kwam het dat David dat nieuwe leven kende? Dat heeft hij zelf niet tot stand gebracht. Dat heeft de Heere gedaan. En daarom alleen maar genade. Als die volmaakte herderlijke zorg door David ondervonden werd. En dat geldt nog. Dat is alleen maar genade. En als je het eens goed mag hebben onder de prediking. Als je als een arme zondaar mocht zien op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is Gods gunst in je leven. Om niet alleen maar oog te hebben voor eigen verdorvenheid. Maar ook geloof zich te mogen hebben op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat kun je niet verdienen. Dat is enkel Gods goedheid. Er staat dan ook, in dit en in het toekomende leven. De toekomst is er ook mee gemoeid. Waar zullen we zijn in de eeuwigheid? Goede werken doen? Kom je daardoor in de hemel? Nee. En toch zijn die goede werken werkelijkheid. Maar de Heere beloont dan zijn eigen werk in zondaren. Hij geeft een nieuw hart. Hij brengt over van de brede op de smalle weg. Hij bewijst zijn herderlijke zorg aan mensen die van nature vijanden zijn. En die na ontvangen genade nog zoveel verdorvenheid in zich om blijven dragen. En dan komt het moment, dat is het stervensuur, dat dat zondige bestaan achterblijft. Dat de ziel ingaat in eeuwige heerlijkheid. Dat is genadeloon. Geen enkele verdienste van de mens bij. Verworven door Christus, hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de enige en volkomen zaligmaker. Goede werken, ze zijn er wel. Dat is onze derde gedachte. Liefdevolle betrachting. Het leven naar Gods geboden, dat brengt de Heere zelf tot stand. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Dat zei Rome. Rome zei tegen de reformatie, jullie leer dat er helemaal niks van de mens in aanmerking komt, dat de goede werken niets verdienen. Jullie leer leidt tot zorgeloosheid en goddeloosheid, want dan kan je toch maar doen wat je wilt. Maar dat is niet waar. De liefde kan niet doen wat je wilt naar je zondige bestaan. De liefde wil God bedoelen. Liefde tot die God die zijn zoon heeft gegeven. Die zijn wet ook heeft gegeven. En we gaan daarvan zingen. Hij die op u vertrouwt. Uw wetten onderhoud, vind daarin grote loon. Zesde vers van Psalm 19. De leer naar Gods woord maakt echt niet zorgeloos en goddeloos. Want als de liefde spreekt, dan leeft de vraag: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan niet om daarmee wat te verdienen, maar opdat de Heere geëerd zou worden. Dat we geen aanleiding geven tot spot. En dat de wereld niet zou zeggen: is dat nou iemand die God dient? Moet je eens kijken wat hij doet. Moet je eens horen wat zij zegt. Het antwoord zegt dan ook onomwonden: nee, zij. Want het is onmogelijk, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voorbrengen vruchten der dankbaarheid. Door een waar geloof word je ingeplant in Christus. Verbonden met hem die de ware wijnstok is. Een levende rank. En die levende rank krijgt sappen toegestuwd. En dan gaan daar druiven aan groeien. Niet aan een dode rank, maar een levende rank die brengt vrucht voort. Is ook voorgelezen uit Matteüs 7 vers 18. Een goede boom kan geen kwade vruchten voorbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voorbrengen. Een goede boom brengt goede vruchten voort, niet uit zichzelf. Want wij zijn van nature allemaal een kwade boom. Verloren zondaren die de toren, de gramschap van God verdiend hebben. En die zelf die toren nooit kunnen wegnemen. Maar nu is er wegname van die toren in Christus. Vrede door het bloed des kruises. Dat is nou het lijdensevangelie dat klinken mag. En die inlijving in Christus blijft niet zonder gevolgen. Die levenssappen die toegestuwd worden, zorgen ervoor dat er vruchten gaan komen. En daar is van voorgelezen uit Matteüs 7. Eerst die splinter en die balk. Zoals wij van onszelf zijn, dan letten wij vooral op de zonden die anderen doen, de verkeerde dingen die anderen verrichten. En daar zijn we dan vol van. Maar voor eigen zonden, eigen verkeerde dingen, hebben we weinig of geen oog. En daarvan zegt dit gedeelte: soms zijn mensen zelfs veel erger dan degene waarop ze allemaal aanmerking hebben. Een splintertje maar in het oog van die ander en een balk in je eigen oog. Daar moet je mee beginnen. De strijd tegen de zonde in eigen hart en leven. En als je daar hard tegen moet strijden, wel, dan ga je wel zwijgen over de zonden van anderen. En zo staan daar heel veel dingen in Gods woord die wijzen op vruchten die er dienen te zijn. Vers 12 van Matteüs 7. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo. Want dat is de wet en de profeten. De naaste liefhebben als jezelf. Als je nou zelf vriendelijk en aardig behandeld zou willen worden, doe dat dan ook tegenover anderen. Als je nou zelf iets tegenover een ander misdaan hebt, een groot kwaad tegen die ander verricht hebt, en je vraagt om vergeving, wat zou je dan willen? Dan zou je toch willen dat die vergeving geschonken wordt, En dat die ander vergevensgezind is en niet haatdragend. Nou, zo moet dat ook bij jezelf zijn tegenover die ander. Vergevensgezindheid, liefde, bewogenheid. Zou je graag zien dat anderen voor je bidden? Bid dan ook voor die anderen. Zoals je zelf behandeld wilt worden, zo moet je met anderen ook omgaan. Vruchten. En dat kan ook heel concreet zijn. Ik denk aan het werk wat je mag doen. Hoe doe je dan dat werk? Zeg je wel eens tegen je collega: ik kan dat werk alleen maar doen als de Heere mij wijsheid geeft. Als Hij mij de kracht geeft. Dat is het belijden van zijn naam. Niet ik kan het doen, maar de Heere zal alles moeten geven. Dus niet buigen voor de afgod van je eigen ik, maar de Heere dienen. En als het nou gaat om onze gezondheid, zeggen we dan ook tegen anderen: de Heere alleen kan mij bij de gezondheid bewaren. Mensen kunnen daar niet voor zorgen. Kan daar zelf ook niet voor zorgen. En brengt ons dat op de knieën: Heere, wil mij bewaren bij de gezondheid, kon het zijn. Want ook hier geldt: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Er zijn verkiezingen geweest. Hoe praten we daarover? Als het nou gaat om mensen in de politiek die echt onbijbelse standpunten hebben, durven we daar wat van te zeggen? En durven we dan te zeggen tot mensen die een hele andere overtuiging zijn toegedaan: er moet ook in de politiek geluisterd worden naar het woord van God. En in de Bijbel staat: gij zult niet doodslaan. In de Bijbel staat ook: gij zult niet echt breken. En in Genesis lezen we duidelijk dat God één man en één vrouw heeft geschapen. Adam en Eva, en die aan elkaar heeft verbonden, het huwelijk, een inzetting van God. Dan wordt het concreet, geliefde gemeente. En als we nou heen leven naar de Goede Vrijdag en naar Pasen, en we bevinden ons nu in de lijdenstijd, dan is de Heer het toch ook waard dat we tot eer van Hem spreken. Als we andere mensen tegenkomen aan de wal misschien, als u daar uw werk hebt, dat we er iets van proberen te zeggen wat dat allemaal inhoudt. En heel concreet, al de geboden van God onderhouden. En als het om de zondag gaat, durven we dan te zeggen, en willen we dat zeggen vanuit de liefde tot God, dat die zondag eigenlijk voor ons een hele belangrijke dag is? Ja, de belangrijkste dag, want dan wil de Heer door zijn woord en geest werken in zondagsharten en doorgaan met zijn werk. Als je nou andere mensen hoort zeggen: jongelui, ik vind het eigenlijk zo erg dat ik s'avonds nergens heen kan, dat die avondklokker is, en dat ik niet naar een sportwedstrijd kan gaan kijken, dat die stadions gesloten zijn. Misschien kom je ze wel eens tegen die zo denken. Durf je dan te zeggen, en wil je dan ook zeggen, dat het voor jou het allerergst is, dat we niet als hele gemeente tweemaal naar de kerk kunnen gaan. Dat er beperkingen zijn op de zondag. Vruchten. Ze worden als vanzelf voortgebracht. En dan waarschuwt de Heer ook eerlijk. Die boom die geen goede vrucht voorbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Bent u nog zo'n onvruchtbare boom? Een boom die alleen maar zonde voortbrengt. Bekeert u daarvan. Het is nog het heden der genade. Bid en u zal gegeven worden. We hebben dat gelezen. Misschien vindt u van uzelf dat anderen een voorbeeld aan u kunnen nemen. Dat dacht die fariseer ook. Die dankte de Heer dat hij beter was dan die tollenaar. Maar hij was nooit ontdekt aan zijn zonde. Die tollenaar wel. De Heer had hem laten zien in de spiegel van zijn wet. En ook laten zien wat die offerdienst van het Oude Testament betekende. Dat er alleen door het offer van Christus zaligheid zou zijn. Wees mij zondaar genadig. Daar vroeg hij om. En dat kan alleen door het werk van Christus, nooit door iets van hemzelf. En hij ging afgerechtvaardigd naar zijn huis, delend in de vergeving der zonden. En als het nou gaat om het voortbrengen van goede vruchten, dan is het nog maar heel gebrekkig in dit leven. Kijk naar David. Job, ik heb er ook iets van genoemd. Wie wij ook opnoemen uit de Bijbel, eerlijk worden de zonden ook beschreven. En dat geldt nog. Gods kinderen vandaag herkennen zich daarin. Van binnen in mijn hart, dan leeft daar precies datgene wat David en wat anderen uitgeleefd hebben. En daarom een al groter wonder. Dat de Heere blijft beschermen. En blijft bewaren. En als er grove zonde is, dat hij daaraan ontdekt, tot schuldbelijdenis brengt en in de vergeving doet delen die Christus verworven heeft. En zo wordt het al duidelijker. Zalig worden is een wonder van God. Hij bekeert zondaren. Hij opent de ogen der blinden. En daarom, geliefde gemeente, als u dat nog niet kent, smeek daarom. Open ook mijn ogen, bekeer ook mij. Zo zal ik bekeerd zijn. En wie door de Heere is staande gehouden, wie door hem is gebracht op die smalle weg, die wil ook goede werken doen. En het is groot verdriet dat er zo weinig van terecht komt. Maar er is wel uitzicht. De zaligheid zal eenmaal aanbreken en dat door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Achtervolg het uwe met uw zegen. Gedenk in de week die weer begonnen is. Help bij alle dingen, maatschappelijk en ambtelijk. Bij de taak van de opvoeding, bij het geven en volgen van onderwijs. In moeite en smart. In zorgen en problemen. Dat het alleen bij u de Heere gezocht mag worden. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het 8e vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En wat er verder volgt uit het 8e vers van de 89e psalm. ontvangt u hier thuis of waar u zich ook bevindt, de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.